Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Vogel, emeritus predikant van onze christelijk gereformeerde zustergemeente. Hartelijk welkom. Mijn naam is Gerrie Verboom, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Wanneer u naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets wil vragen, dan kan dat. Na afloop sta ik samen met dominee Vogel hier voor in de kerk. Van harte welkom. De organist is Christiaan ten Hoven. De collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente. De kinderen van de kinderbijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Afgelopen vrijdag is in het gezin van Hanneke en Daniel Timmerman, dat is onze aanstaande dominee, een gezonde dochter geboren. Ze heet Joanne. Het is goed gegaan en ouders en kinderen zijn blij en dankbaar. Vanmiddag is er een jeugddienst in het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Orionstraat. En die begint om 4:30. Dominee van Vught zal daarin voorgaan. Gerrit den Beste zal nu nog even iets zeggen.
Goedemorgen. Dat gaat over de muziekavond op zaterdag 9 maart. Hebben jullie vast al het een en ander over gezien, want het heeft een paar keer op de beamer gestaan de afgelopen weken. Dat is misschien vooral muziekavond geprobeerd, maar het is ook belangrijk om te weten dat het een avond is waarin ook verteld wordt over het Oekraïnewerk, wat ze daar gaan doen. En natuurlijk is het een bijzondere gelegenheid om daar met elkaar jongeren te ontmoeten en ook jongeren van andere kerken te ontmoeten. In verband daarmee hadden we als jeugdwerk dat extra gepromoot om te zeggen, jongen, als jij hier uit deze kerk in de gemeente jeugdwerk zit, dan is er misschien een drempel, want we zijn natuurlijk allemaal Nederlanders, omdat er kosten aan verbonden zijn. Maar de jongeren van deze kerk hebben wij aangeboden om te zeggen van, jongens, ga allemaal daar naartoe. En zorg dat je daarin participeert, zorg dat je anderen ontmoet, heb een gezellige en leuke avond. Er is één ding, jullie zijn misschien vergeten je nog op te geven. En die officiële deadline was gisteren al. Om dat nog even heel erg duidelijk te maken, sta ik dus hier nog even om dat even te herhalen. En om jullie te vragen dan, als je daar naartoe wilt, en je wilt zorgen dat wij dat ook verder opgaven voor jou regelen, dan krijg je de toegang en zelfs een extra drankje gratis als je je zo spoedig mogelijk opgeeft bij Petra Rosema. En dat kan ofwel vandaag bij ons, ofwel via mail vandaag of uiterlijk morgen zou ik willen zeggen. Maar doe alsjeblieft je best om het zo snel mogelijk te regelen. Dank u wel. En alle jongeren nemen natuurlijk ook gewoon ouderen mee. Die mogen uiteraard wel zelf betalen.
We zingen nu gezang 182, vers 1, 2 en 6. Na een moment van stilte, foto en groet, zingen we psalm 25, vers 6. Namens de kijkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, in een ogenblik van stilte willen wij ons openstellen voor de aanwezigheid van de Eeuwige in ons midden. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze derde zondag in de 40 dagen tijd wordt wel genoemd zondag Oculi, mijn ogen, en dat is ontleend aan de intochtspsalm, psalm 25, waarin de woorden voorkomen: mijn ogen zijn bestendig op de Heere, Hij voert mijn voeten uit het net. We zingen nu van deze psalm het zesde vers. Ik dacht dat nu de kinderen naar de verdieping zouden gaan. Of heb ik dat verkeerd gedacht? Wij bidden het gebed van de zondag. Heere God, Gij die wonen wilt onder mensen en ons vergezelt op al onze wegen, verhoor ons bidden en vervul ons met geestkracht om de weg van uw Zoon te gaan, gehoorzaam aan uw woord en aldoende gerechtigheid. Voer ons zo binnen in uw land aan de hand van Hem die onze gids is. In deze 40 dagen en heel ons leven. Amen. We zingen nu het zevende vers van psalm 25. Thank you. Apostel Johannes roept ons op tot navolging van de Heer Jezus Christus als hij schrijft: geliefde broeders en zusters, laten wij elkander lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en in haar, en blijft zij en hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem en in haar. Zingen we nu het 10e vers van Psalm 25. Voordat wij samen het woord van God gaan openen, willen wij zijn zegen daarover vragen. Heere God, wij zijn hier vanmorgen gekomen als zoveel mensen met zoveel verschillende verwachtingen, met zoveel verschillende dingen die wij meenemen vanuit de afgelopen week. Mooie dingen, maar ook zorgen en verdriet. Met dat alles wat we meenemen, zijn we vanmorgen hier en we leggen het bij u neer. En we vragen u, laat uw woord ingaan in de dingen waar wij mee bezig zijn. Laat uw woord ingaan in ons hart, opdat we daardoor veranderd en vernieuwd worden. En ook weer verder kunnen op een weg waarop we misschien op dit moment nauwelijks een uitweg zien. Vervul ons met uw geest vanmorgen. En geef dat we zo uw woord horen klinken in ons eigen bestaan. Wees met allen die met ons meeluisteren op dit moment of later. Mogen zij delen ook in onze zegen die u op ons legt vanmorgen. Wees met de kinderen in de kindernevendienst. Laten ook zij uw woord op zo'n manier horen dat het doorgaat en door blijft klinken in hun leven. We bidden u voor heel uw kerk waarmee we vandaag verbonden zijn. Wees overal aanwezig waar u in vrijheid wordt aangeroepen, maar ook daar waar zij die u willen volgen worden vervolgd. Geef hen kracht en moed om staande te blijven en verder te komen. En mogen er ook vandaag zijn die niet op zoek bewust naar u ervaren dat u hen zoekt. Hoor ons, Vader in de hemel. Zegen allen die in en rond deze dienst een taak hebben. En laat het alles zijn tot eer van u om Christus wil. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar het evangelie van Matteüs. Hoofdstuk 20, vers 17 tot 28 en daarna nog een gedeelte uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, 18 tot 25.
Op weg naar Jeruzalem. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen, we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen ze gijzelen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts en de andere links. Maar Jezus zei hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie de Vader heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen zijn, gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen.
Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij zingen nu uit de eigen bundel 165. Ik wil vanmorgen graag met u luisteren naar het evangeliegedeelte uit Matteüs 20, dat wij samen gelezen hebben, en dan wel vanaf vers 20, dus vanaf dat er staat dat de moeder van de zonen van Zebedeus bij Jezus komt met een vraag. Matteüs 20, vers 20 tot 28. Daarna, na het amen van de preek, zingen we gezang 70 in wisselzang. Eerste couplet allen, dan vrouwen, mannen en dan het laatste weer allen. Gezang 70. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Enkele weken geleden was er spanning in 165.000 gezinnen in Nederland, waarvan een kind in groep 8 van de basisschool de CITO-toets moest ondergaan. Spanning bij de kinderen en misschien nog wel meer bij de ouders. Want je wilt eigenlijk dat je kind zo hoog mogelijk zal scoren. Wat is zo hoog mogelijk? Ja, daar vinden wij VWO, dat is wel het hoogst mogelijke. En dat zou eigenlijk moeten, maar misschien komt mijn kind daar niet aan toe. We vergeten dan ook wel eens dat er uitgerekend in de regio Eindhoven vraag is naar technische mensen en naar vakmensen. En ja, wat is hoog en laag als het om dat onderwijs gaat? In een column in de krant las ik over ouders die bezeten zijn door VMBO-angst en daarom hun kinderen kostbare bijlessen geven of ze zelf proberen wat op te peppen voor die toets. Moderne ouders, schreef een schoolleider, zien hun kind als een project waarin ze moeten investeren. En oh wee, als het kind niet aan de ouderlijke ambities beantwoordt. Je kind als project. Als het faalt, ja, tussen aanhalingstekens, als het niet helemaal aan je verwachtingen voldoet, dan faal je zelf als ouder. De manier waarop die ambitie van ouders zich openbaart, in de spanning rond zo'n CITO-toets bijvoorbeeld, is nieuw. Maar het verschijnsel zelf is allerminst nieuw. Die ouderlijke eerzucht, die is niet van vandaag of gisteren. Ouders willen zelf scoren in hun kinderen. En dat is iets, denk ik, van alle tijden. Neem nu Salome, de vrouw van de visser Zebedeus aan het meer van Galilea. Ze hebben twee zonen, Salome en Zebedeus. Tenminste, ja, ze hebben misschien nog wel meer kinderen gehad, maar over die twee wordt alleen geschreven in het evangelie. En die Zebedeus en Salome zijn natuurlijk ook bezig met de toekomst van hun kinderen. Zal er voor die beide jongens een plaats zijn in het vissersbedrijf van Zebedeus? Jacobus, de oudste, is een flinke vent, die zal het wel rooien. Johannes, zijn jongere broer, is wat meer een dromer. Maar voorlopig zijn ze beide actief in het vissersbedrijf van hun vader. Ze leren het vak in de dagelijkse en op dat meer vooral nachtelijke praktijk. Op een dag komt Zebedeus opgewonden thuis. Salome, de jongens zijn weg. Weg? Hoe bedoel je? Waarheen? Wat is er gebeurd? Ja, er kwam een rabbi langs, ene Jezus uit Nazareth, en hij riep, terwijl wij met die netten bezig waren, hij riep de jongens, ga met mij mee. En weg waren ze. Nauwelijks gedag gezegd, achter Jezus aan. Hoe Salome reageerde op dit bericht, vermeldt het evangelie niet, maar in het tekstgedeelte van vanmorgen komen we haar tegen, een poosje later, misschien enkele jaren later. En Salome blijkt in dit evangeliegedeelte inmiddels zich te hebben neergelegd bij het feit dat de jongens niet hun vader willen opvolgen, maar leerlingen van die rabbi uit Nazareth geworden zijn. Sterker nog, ze is zelf tot het inzicht gekomen dat Jezus meer is dan de eerste de beste rabbi. Ze heeft het in de ontmoeting met Jezus over zijn koninkrijk. Ze ziet hem dus blijkbaar als koning, als gezalfde, Messias. Salome blijkt nog steeds bezig te zijn met de toekomst van haar zonen. Maar er opent zich nu een ander, veel breder perspectief. Meester, mag ik u wat vragen? Zeg dat deze twee zonen van mij rechts en links van u zullen zitten in uw koninkrijk. Ze wil blijkbaar nog steeds dat haar kinderen wat worden. Liefst ereplaatsen zullen krijgen in het koninkrijk van Jezus, de Messias. Ze wil nog steeds scoren in haar kinderen. Of ze nu vissen vangen of vissers van mensen geworden zijn. Trouwens, die mensenvissers willen zelf die ereplaatsen ook wel. Het is opmerkelijk dat Jezus op die vraag van Salome antwoordt in het meervoud. Jullie weten niet wat je vraagt. Dat is dus onmiddellijk gericht tot Jacobus en Johannes. Ze staan helemaal achter het verzoek van moeder Salome. Misschien hebben ze haar wel ingeschakeld. Misschien vonden ze het een beetje gênant om dat zelf aan Jezus te vragen. Trouwens, in het evangelie van Marcus zijn zij het inderdaad zelf die die vraag stellen. Ze staan er helemaal achter. Blijkbaar neem je het streven om de eerste, de beste te zijn, anderen voorbij te streven, mee in het domein van het koninkrijk. En zo vinden we in die discipelkring van Jezus, die oergestalte van de gemeente, dezelfde mechanismen als daarbuiten. Hetzelfde verlangen en streven naar macht. De eerste positie, de meeste invloed. Ik denk dat we, als we heel eerlijk zijn, dat herkennen. Het evangelie verbloemt die strubbelingen en machtsstrijd in de discipelkring van Jezus niet. En daarmee komt het wel heel dicht bij ons. En daarom is het ook voor ons van uitermate groot belang om te zien hoe Jezus reageert op die openlijke vraag van Salome en de bedekte ambitie van haar zoons. Als ik het verhaal goed lees, dan legt Jezus in zijn antwoord een bepaald traject af, waarin je drie stappen kunt onderscheiden. De eerste stap, het eerste antwoord, is verpakt in een wedervraag. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? We hebben net gelezen dat als inleiding op dat die vraag van Jezus, Matthäus ons heeft verteld over de weg die Jezus gaat. Hij schrijft dat Jezus met zijn leerlingen op weg is naar Jeruzalem. En dat is maar niet een plezierreisje. Het is zelfs iets anders dan de gewone pelgrimage naar de heilige stad om daar het feest te vieren. Er staat mij lijden en dood te wachten, heeft Jezus hen duidelijk gemaakt. Er staat hem, zo te zeggen, een beker voor hem klaar. Een beker die tot de rand toe gevuld is met een bittere drank, die hij tot de laatste druppel leeg zal moeten drinken. Een gifbeker die hem zijn leven zal kosten. Dat is het doel van deze reis van Jezus met zijn leerlingen. Mag ik vragen, zegt Jezus, kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? Jullie willen voorop lopen en vooraan zitten. Jullie willen delen in mijn heerlijkheid. Maar kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken, voordat ik die heerlijkheid kan binnengaan? Hebben jullie er enige notie van hoe sterk de anti-messiaanse en anti-goddelijke machten zijn? Hebben jullie enig besef ervan door welke pijn ik heen moet om die machten uit te schakelen? Je weet niet wat je vraagt. Maar zij denken het wel te weten. Wij kunnen het, zeggen ze overmoedig. We kunnen het. Matthäus zal enkele hoofdstukken verder het moment beschrijven waarop Jezus van benauwdheid over de grond kruipt en de beker inderdaad uit de handen van zijn vader aanvaardt. En op dat huiveringwekkende moment zoekt hij steun bij zijn leerlingen. Bij Simon Petrus en bij Jacobus en Johannes. Maar zij slapen. Hoezo? Wij kunnen het. Jezus straft dat overmoedige antwoord niet rechtstreeks af, maar hij komt er straks in de derde etappe van zijn antwoord op terug. Maar eerst iets anders. De tweede stap. Die beker, die zullen jullie inderdaad drinken. Maar het uitdelen van ereplaatsen is niet aan mij. Dat ligt in de handen van de Vader. Het koninkrijk, zegt Jezus, is het domein van mijn Vader. Daar gaat hij zelf over. Een plekje, een bepaalde rang in dat koninkrijk verwerf je niet zelf. Dat is een genadegave. En nu moeten we niet denken dat Jezus daarmee bedoelt, dat is een lot uit de loterij. Je moet maar afwachten of er een plek voor je is in dat koninkrijk en op welke rang je komt te zitten. Jezus heeft nooit mensen opgeroepen om lijdelijk af te wachten. Daarvoor is zijn appel om het koninkrijk binnen te gaan te sterk en te welgemeend. Maar in het licht van wat er dadelijk nog volgt, lees ik die opmerking van Jezus over de plaatsverdeling binnen het koninkrijk als een aanduiding dat een plek in dat rijk je gegeven wordt. Het christenleven is per definitie een ontvankelijk leven. Je moet je claims helemaal verliezen en je een plaats laten geven. Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen, zegt Jezus. Maar wie het verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. En hoe diep dat gaat, hoe diep dat loslaten ingrijpt in onze natuurlijke, vanzelfsprekende aspiraties, dat wordt duidelijk in de derde etappe van Jezus' reactie op de vraag van Salome. In die derde etappe is Jezus overigens niet meer alleen in gesprek met de familie Zebedeus. Intussen hebben ook de andere leerlingen zich in de discussie gemengd. Ze zijn onaangenaam getroffen door het verzoek van de familie Zebedeus. Wat verbeelden die zich eigenlijk wel? Zijn er soms rangen in het discipelschap? Zijn zij meer dan wij? De ambitie van de zonen van Zebedeus maakt de afgunst van de anderen los. Tja, dat zijn nou de leerlingen, de vertrouwelingen van de meester die hen zojuist heeft ingewijd in de lijdensweg die voor hem ligt. Het eigenlijke geheim van zijn zending ontgaat hun nog. Een eerzuchtig en kibbelend groepje leerlingen. Ze moeten nog heel wat leren. Ja, en daar gaat Jezus nu nederig en zachtmoedig mee door. Hij maakt van die onverkwikkelijke strijd om de voorrang een leersituatie. Als je groot wilt worden, dat mag dus blijkbaar. Dat wordt niet afgekeurd. Je mag verlangen om iets te zijn en iets te betekenen in het domein van het koninkrijk. Je mag er naar streven om daarin een goede plek in te nemen. Maar de route daarheen is volstrekt anders dan je in de wereld en van huis uit gewend bent. Je kijkt het af van de heersers en de leiders, de bobo's, de bovenbazen. Die zijn het voorbeeld van een machtsuitoefening van boven naar beneden, top-down. Jezus gebruikt werkwoorden die het onderdrukkende aangeven. Natuurlijk kan de menselijke samenleving niet zonder leiders. Die zijn overal nodig. En een leider oefent macht uit. Ja, daar is op zich niets mis mee. Maar macht is in de handen van mensen wel een heel gevaarlijk iets. Macht corrumpeert voordat je het beseft. Om macht uit te oefenen en macht vast te houden, ga je anderen manipuleren en onderdrukken. Dat gebeurt in het groot, maar niet minder in het klein. Mensen spelen onophoudelijk machtsspelletjes. In de politiek, in het bedrijf, in allerlei organisaties, in het ziekenhuis, in het gezin en in de familie en in het huwelijk soms, in de kerk, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, wie kan daar niet over meepraten? Je ziet hoe dat gaat, zegt Jezus. Maar bij jullie moet het anders gaan. Ik ben bezig van jullie een gemeenschap te maken waarin het anders gaat. Wie onder jullie groot wil worden, ja, wat moet je dan om groot te worden? Waarin verschilt de stijl van de gemeente, als het goed is, van de wereld? Wat moet ik leren om groot te worden? Dan moet ik leren om klein te worden. Als een diaken staat er letterlijk. Als een bedienaar van anderen. Om dienstbaar te zijn als een slaaf die de voeten van de ander wast. Kijk naar mij, zegt Jezus. Om precies te zijn, zegt hij, kijk naar de Zoon des mensen. De mensenzoon, dat is een titel die duidt op verhevenheid. De verhevenheid van de Messias. Die komt in heerlijkheid. Maar hoe komt hij, die mensenzoon? Als een diaken. Als een slaaf. Ik kom niet om mij te laten dienen, zegt hij, maar om te dienen. Dat is vreemd. Denk toch eigenlijk altijd dat wij hem moeten dienen. Hij is toch de meerdere, de koning. Ik ben er toch voor hem. Ik moet me toch voor zijn zaak inzetten. En wellicht is het mijn ideaal om me daar zoveel mogelijk voor in te zetten. Maar het is mijn ideaal. Ik moet presteren. Ik moet scoren. Dat moet ik in de maatschappij. Dat moet ik ook in de gemeente. Niets voor niets. Maar Jezus zegt, ik ben niet gekomen om jouw score op te nemen en te beoordelen. Ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, maar ik ben gekomen om jou te dienen. Jij bent een slaaf van verkeerde heersers. Een slaaf van je idealen wellicht. Een slaaf van alles wat moet. En mijn dienst aan jou is dat ik je van die slavernij bevrijd. Ik koop je vrij. Ik betaal de losprijs. Dat doet Jezus als hij die beker leeg drinkt. Hij sterft aan wat moet. Hij gaat dood aan de wet. Heel dat hoogmoedige gedrag van mensen, die strijd om de ander voorbij te streven, de begeerte naar macht, brengt hem aan het kruis. Maar God zij dank, betekent dat nu juist de ontwapening van die machten. Zijn diaconaat, zijn dienst maakt ons vrij om eindelijk echt te dienen. Ik hoef niet meer de eerste, de beste te zijn. Ik hoef niet voor en boven de ander uit. Waarom zou ik? Ik hoef geen plek in Gods koninkrijk te bevechten. Die wordt mij gegeven. En de kring van de volgelingen van Jezus hoeft niet meer naar de voorrang gestreefd te worden. Hoogstens groeit daar een wedijver om de ander te dienen. Niet om daarmee iets te bereiken voor jezelf. Dan ben je weer op de oude manier bezig. De echte nederigheid en dienstbaarheid, schreef iemand, worden geboren uit liefde en het vertrouwen dat God zelf ons een eeuwigheid is voorgeweest. Ik moet daarbij denken aan de woorden van Augustinus: God is al nederig, wij moeten het nog worden. Hoe is het afgelopen met de familie Zebedeeus? Moeder Salome is Jezus gevolgd tot op Golgotha. Ze is als een van de laatsten bij hem geweest toen hij zijn beker tot de laatste druppel leeg dronk. En haar beide zoons, Jacobus en Johannes, ze hebben de beker van Jezus gedronken. Jacobus is als eerste van de leerlingen van Jezus de marteldood gestorven. En Johannes, hij is na een lang leven in dienst van zijn meester, vanwege zijn getuigenis verbannen naar het eenzame eiland Patmos voor de kleine Aziatische kust. Voorgoed monddood gemaakt, dachten ze. Maar daar op Patmos heeft hij de droom van zijn leven gehad. Een schitterend visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Een droom van de overwinning van het lam en van hen die het lam volgen. En zo hebben beide hun plek gekregen in het domein van het koninkrijk van God. Een plek die hun gegeven is. Hadden ze zelf een betere plek kunnen kiezen? Als Jezus zegt: mijn dienst is het geven van mijn leven als een losprijs voor velen, dan geeft dat enerzijds zijn unieke positie aan. Het offer dat hij als mensenzoon brengt om mensen vrij te kopen van de slavernij van de zonde. Maar zelfs dat unieke offer van hem, dat staat in onze tekst achter het woordje zoals. Daar zit dus blijkbaar iets voorbeeldigs in. Geef je leven. Laat het los. Beschouw het niet als iets wat je zelf onder controle moet hebben, maar richt je op de ander die je dienst nodig heeft. Dat is de grootste bevrijding die je kunt meemaken. Wij kunnen het. Ja, zeg dat niet te vlug als je nog niet weet wat je zegt. Maar Jacobus en Johannes, die konden het uiteindelijk wel. Wij kunnen het. Als hij leeft in ons. Gelooft zij Jezus Christus. Amen. Thank you.
met elkaar gaan bidden en danken. Ik wil daar een tweetal namen noemen. Onze zuster Rie Postma is thuisgekomen vrijdag. Zij is nog zwak, maar blij thuis te zijn. En we bidden voor verder herstel. Broeder Gert van Heiningen krijgt maandag een hartkatheterisatie. Om onderzoek te doen wat er verder moet gebeuren. En bovendien moet hij een beslissing nemen over een behandeling van zijn schouder. Dat zal grote gevolgen hebben, hoe hij daarin moet kiezen. En willen voor hem bidden daarin. Mag u voorgaan in gebed. Heere God, dank u wel dat we hier zo vanochtend weer bij elkaar mogen zijn. Dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we u mogen ontmoeten, dat we uw woord mogen lezen, daaruit mogen horen. Heer, dank u wel dat we daaruit lezen dat wij niet hoeven streven naar een hele hoge plaats en ons geen zorgen hoeven maken over waar we terechtkomen, maar dat we als we in u geloven, in uw zoon aannemen, dat u ons een plaats geeft. En Heer, dat is goed om te weten, maar het zijn soms ook hele moeilijke dingen die mensen ten deel vallen. Heer, we denken in deze wereld aan mensen die zo lijden onder macht. Met name uw kinderen die daar zo onder lijden, die in verdrukking leven. Heere God, wilt u met hen zijn? Wilt u hen uw liefde laten ervaren als ze verder alleen maar ellende ervaren? Heer, wilt u dicht bij hen zijn? Dat ook zij nog in hun situatie toch een licht kunnen zijn. Heer, dank u wel dat we voor hen mogen bidden. Dank u wel voor onze vrijheid, voor onze mogelijkheden om hier met elkaar te zijn. Dank u wel, Heer, dat we in deze tijd, naar Goede Vrijdag toe, al die goede dingen mogen horen wat u voor ons heeft gedaan. Waarom u dat heeft gedaan, zodat wij kunnen leven. Heer, willen ook hier in het midden van de gemeente voor een aantal mensen bidden. Heer, er zijn heel veel dingen die we van elkaar niet weten. U kent ons wel, u kent ieder van ons. Problemen die we hebben, vreugde die we kennen. Heer, wilt u met een ieder van ons zijn. Heer, maar we willen noemen zuster Rie Postma, die weer thuis is, maar die nog zwak is. Heer, wilt u haar herstellen, wilt u haar rust geven. Ook als ze deze maand jarig is en dat graag wil vieren met haar familie, wilt u haar een goede tijd geven, nu thuis. Heer, we bidden u ook voor broeder Gert van Heiningen, die maandag een hartkatheterisatie krijgt. Heere God, wilt u duidelijkheid geven in wat er verder moet gebeuren. Wilt u hem ook duidelijkheid geven in zijn hart, wat hij verder moet doen ten aanzien van de schouderklachten. Heer, het zijn allerlei dingen die we soms moeten beslissen in ons leven. En dingen daar waar we moeite mee hebben. Heer, wilt u met name Gert rust geven. En ook duidelijkheid. Heer, er zijn ook vreugdevolle dingen. We hebben gehoord van een dochter die bij dominee Timmerman is geboren en zijn vrouw. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor een nieuw leven wat u geeft. Heer, wilt u hen een fijne tijd geven met elkaar als ze aan dit jonge leven weer gaan wennen en daarmee omgaan. Heer, wil u ook danken voor dominee Timmerman als hij hier straks gaat komen. Het zal een tijd zijn voor hem van loslaten en hier weer opnieuw beginnen. Wilt u hem een goede voorbereidingstijd geven? Heer, we hebben het voorrecht ook om dominee van der Dussen te hebben die nu vakantie heeft. Wilt u hem ook rust geven? Een goede tijd. En heer, we hebben dominee Trommel die hier werkt. Dank u wel voor de dingen die hij hier kan doen. Wat een voorrecht, Heer, om zo herders en leraars te hebben die ons voor kunnen gaan, die dingen doen, die mensen bezoeken. Heer, dank u wel voor hen, voor alles wat u ook in hen aan ons geeft. Heer, wil u ook bidden voor de jeugddienst van vanmiddag? Wilt u maken dat ook de jongeren met elkaar u beter leren kennen, u de lof kunnen toezingen op hun eigen manier? Heer, wil ze maken dat ze een goede dienst hebben met elkaar, tot eer van u en tot opbouw van hen. Heer, zo hebben we heel wat zaken bij u neergelegd. En willen u danken dat we dat mogen doen. Dat we iedere zondag, maar ook iedere dag voor onszelf, bij u mogen komen met onze vreugde en met ons verdriet. Heer, dank u wel dat u onze Vader wil zijn. En dat we u ook de lof mogen toezeggen dat u dat bent. Dat u een groot God bent. Dat u een machtig God bent. En dat wij als kleine mensen en uw kinderen bij u mogen komen. Dank daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Dan krijgt u nu gelegenheid voor de dienst van het offer en... Wachten op de kinderen. Ja, wij willen graag horen wat jullie gedaan hebben op de verdieping.
Laat maar eens even allemaal zien, even allemaal omhoog. Dus jullie hebben het weer over groeien gehad als ik het zo zie, hè? Of niet? Moesten de blaadjes aan de boom groeien?
Nee.
De vruchten natuurlijk, ik zie het. Het zijn vruchten. En kijk jullie eens even allemaal om. Want dan draaien we meteen even om. Want daar hebben we het in het paasproject ook over. Hè? Is deze nou ook groter geworden?
Ja.
En hoe is het met jullie plantje thuis?
Goed.
Is het ook aan het groeien?
Ja. Die van mij is al groot.
Die van jou is groot. Heb je die
ja.
Of niet?
Ja.
Wil je hem even laten zien?
Hij ligt boven.
Oh, ligt hem boven. Nou ja, dan... Hij is in ieder geval gegroeid, hè? Dat is één ding wel zeker. Dus laten we het de volgende keer een keertje zien. Hè? En weet je wat het is? We moeten nog heel lang wachten, hè, voordat Pasen is. Hè? Dat is het nog niet. Hè? Maar weet je wat zo mooi is? Dat God geeft ons ook altijd geduld als we het aan hem vragen. Dan moet u goed onthouden, hè? Dat als je ergens op moet wachten, aan God moet vragen of hij ons geduld wil geven. Hè? Gaan jullie allemaal maar weer zitten.
De psalm die begint met de Godverlatenheid van de dichter en die door Jezus wordt geciteerd in zijn Godverlatenheid aan het kruis, psalm 22, die eindigt in majeur. En we zingen uit die psalm als slotzang voor deze dienst vers 11 en 12. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer in de komende week, om ook zelf tot een zegen te mogen zijn voor allen die op uw weg komen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Thank you.